From the conference center at Temple.
Vanuit het conferentiecentrum bij Salt Lake City is dit de 177ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished.
De productie van deze uitzending is in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verboden.
Gordon
B. Hinckley, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this morning.
We verwelkomen u vanochtend in deze vierde bijeenkomst van de 177ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen iedereen die deze bijeenkomst via de radio, televisie, het internet of de satelliet volgt. Wij danken de eigenaars en bedrijfsleiders van de omroepen die deze conferentie uitzenden. We heten in het bijzonder welkom de gasten uit overheids- en onderwijsinstanties die hier aanwezig zijn. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, onder leiding van Craig Jessup en Mac Wilberg, met Richard Elliott en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Rejoice, the Lord is King, en brengt nu The Lord, my pasture, will prepare. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Robert K. Dallenbach van de 70, waarna het koor I am a child of God zingt. President James E. Faust, tweede raadgever in het eerste presidium, is de eerste spreker in deze bijeenkomst. Vervolgens spreken ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen, ouderling Neil L. Anderson van het Presidium der 70, en daarna zuster Vicky Matsumori, tweede raadgeester in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
Thank you. Our beloved,
onze geliefde Hemelse Vader. Met dankbaarheid komen we bij u deze dag in deze paasbijeenkomst om u dank te geven voor u en voor uw Zoon, voor u en uw eeuwige en de eeuwige verzoening van uw Zoon Jezus Christus. Vader, we vragen u voor uw zegeningen over deze conferentie en voor de mensen die hier aan bijwonen. We bidden in het bijzonder voor onze geliefde profeet, Gordon B. Hinckley. En voor zijn edele raadgevers, Thomas S. Monson en James E. Faust. Oh, we houden zoveel van hun. En onze profeten, zieners en openbaarders. Bedank nu voor onze broeders en zusters over de wereld heen die dienen in het leger. Zegen hun en bescherm hen. Wilt u ze zegenen voor een goede zaak? Wilt u ook onze zendelingen en onze zendelingen-echtparen zegenen? Onze zendingspresidenten en hun gezinnen? Onze tempelpresident? We zijn zo dankbaar voor hun. En we vragen u voor uw zegening over deze dag en deze conferentie. En doen dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters and friends.
Zusters en vrienden. Ik begroet u in een geest van ootmoed en gebed. Ik wil het vandaag hebben over de genezende kracht van vergiffenis. In de prachtige heuvels van Pennsylvania leidt een toegewijde groep christenen een eenvoudig leven zonder auto's, elektriciteit of moderne machines. Ze werken hard en leiden een rustig, vredig leven in afzondering van de wereld. Het meeste voedsel komt van hun eigen boerderijen. De vrouwen naaien en breien en weven hun kleding, die zedig en eenvoudig is. Ze staan bekend als de Amish. Een melkwagenchauffeur van 32 jaar woonde met zijn gezin in de buurt van hun gemeenschap in Nickel Mines. Hij was zelf geen Amish, maar hij moest bij veel Amish zuivelbedrijven melk ophalen. Daar kreeg hij de bijnaam de Stille Melkman. In oktober vorig jaar raakte hij ineens in alle reden en beheerser kwijt. In zijn gekwelde gedachten gaf hij God de schuld van de dood van zijn eerste kind en andere onverwerkte herinneringen die hij had. Hij stormde zonder enige provocatie de school van de Amish binnen, liet de jongens en de volwassenen gaan en bond de 10 meisjes vast. Hij schoot op de meisjes, waarbij hij er 5 doodde en 5 verwondde. Daarna benam hij zich het leven. Dit schokkende gekweld veroorzaakte een groot verdriet onder de Amish, maar geen woede. Er was pijn, maar geen haat.
Their forgiveness was immediately.
Zij vergaven onmiddellijk. Ze begonnen meteen gezamenlijk het gekwelde gezin van de melkman de hand te reiken. Toen de familie van de melkman de dag na het tragisch incident in dienstbewoning bijeenkwam, kwam er een Amish buurman, sloeg zijn armen om de vader van de dode schutter heen en zei: "Wij vergeven u." Amish-leiders bezochten de vrouw en kinderen van de melkman om hun medeleven, vergiffenis, hulp en liefde te betuigen. Ongeveer de helft van de rouwenden bij de begrafenis van de melkman waren Amish. De Amish op hun beurt nodigden de familie van de melkman uit om de begrafenisdiensten voor de gedode meisjes bij te wonen. Er daalde een opmerkelijke vrede neer op de Amish toen hun geloof hen door deze crisis heen hielp. Een plaatselijke inwoner gaf deze gevatte samenvatting van de tragedie. We spreken allemaal dezelfde taal. En niet alleen Engels, maar de taal van zorgzaamheid, de taal van gemeenschapszin en de taal van dienstbetoon. En ja, de taal van vergeving. Het was een verbazende uitstorting van hun volledige geloof in de bergrede van de Heer. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. De familie van de melkman, die de 5 meisjes doodde, gaf de volgende verklaring uit. Aan onze Amish vrienden, buren en omwonenden. Onze familie wil u allen laten weten dat wij overweldigd zijn door de vergiffenis, genade en barmhartigheid die u ons hebt getoond. Uw liefde voor onze familie heeft bijgedragen tot de genezing die wij zo dringend nodig hebben. De gebeden, bloemen, kaarten en geschenken die u ons hebt geboden, hebben ons op onbeschrijfelijke wijze ontroerd. Uw mededogen heeft zich uitgestrekt tot buiten ons gezin, buiten onze gemeenschap en verandert de wereld. En daar danken wij u oprecht voor. Weet dat ons hart gebroken is door het gebeurde. Wij voelen groot verdriet voor al onze Amish buren, die wij hebben lief gehad en nog steeds lief hebben. Wij weten dat er nog veel moeilijke dagen in het verschiet liggen, voor alle families die dierbaren zijn kwijtgeraakt. Daarom blijven wij bij ons aller pogingen om ons leven weer op te pakken, ons vertrouwen en onze hoop stellen in de God van alle troost. Hoe kon die Amish gemeenschap blijk geven van zo'n vergiffenis? Dat kwam door hun geloof in God en hun vertrouwen in zijn woord, wat diep in hun wezen geworteld is. Zij zien zichzelf als discipelen van Christus en willen zijn voorbeeld volgen. Veel mensen die van het drama hoorden, stuurden de Amish geld voor de ziektekosten van de 5 overlevende meisjes en de begrafeniskosten van de 5 die waren gedood. Als een verder bewijs van hun discipelschap besloten de Amish een deel van het geld aan de weduwe van de melkman en haar 3 kinderen te geven, omdat ook zij slachtoffer van dit verschrikkelijke drama waren. Vergiffenis komt niet altijd onmiddellijk, zoals bij de Amish. Als onschuldige kinderen mishandeld en gedood worden, denken de meesten onder ons niet meteen aan vergiffenis. Onze natuurlijke reactie is boosheid. We voelen ons misschien zelfs gerechtvaardigd in onze drang om met iemand die ons of onze gezinleden kwaad doet, betaald te zetten. Dr. Sidney Simon, een autoriteit op het gebied van normenbesef, heeft een uitstekende definitie gegeven van vergiffenis in intermenselijke relaties. Vergeven betekent dat we de energie die we eens staken in het koesteren van wrok en rancune en het likken van open wonden vrijmaken en zinvoller gebruiken. Het houdt in dat we de kracht die we al hadden ontdekken en ons onbeperkte vermogen tot het begrijpen en aanvaarden van andere mensen en onszelf herontdekken. De meesten van ons hebben tijd nodig om verdriet en verlies te verwerken. Wij kunnen allerlei redenen bedenken om het schenken van vergiffenis uit te stellen. Eén daarvan is wachten met vergeven tot de boosdoeners zich bekeren. Maar dat uitstel leidt tot het verlies van de gemoedsrust en het geluk die wij zouden kunnen voelen. De dwaasheid om telkens oude koeien uit de sloot te halen maakt niet gelukkig. Sommigen koesteren hun leven een wrok. Ze zijn er zich niet van bewust dat de moed opbrengen om de mensen die ons iets misdaan hebben te vergeven uiterst gezond is en een therapeutische uitwerking heeft. We komen makkelijker tot vergeving als we, net als de Amish, geloof in God hebben en vertrouwen op zijn woord. Dergelijk geloof stelt mensen in staat om het slechtste in de mens te weerstaan. Het stelt mensen ook in staat om verder te kijken dan zichzelf. En belangrijker nog, het stelt hen in staat om te vergeven. Wij allen worden wel eens gekwetst door ervaringen waar wij het nut niet van inzien. Wij kunnen ze niet begrijpen of verklaren. We komen er misschien wel nooit achter waarom sommige dingen gebeuren. Alleen de Heer kent de redenen voor een deel van ons lijden. Maar omdat het gebeurt, moeten wij het doorstaan. President Howard W. Hunter heeft eens gezegd: God weet wat wij niet weten en ziet wat wij niet zien. President Brigham Young deelde met ons zijn dieper inzicht over het doel van sommige vormen van ons lijden. Elke ramp die een sterfelijk wezen kan overkomen, wordt toegestaan om over de weinigen te komen, om hen voor te bereiden op de aanwezigheid van de Heer. Elke beproeving en ervaring die u hebt doorstaan is nodig voor uw heil. Als wij in ons hart vergeving kunnen vinden voor hen die ons verdriet hebben aangedaan en schade hebben toegebracht, stijgen wij naar een hoger niveau van eigenwaarde en welzijn. Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen die geleerd hebben om te vergeven, minder boos, meer hoopvol, minder depressief, minder bezorgd en minder gestrest raken, wat leidt tot een sterker gevoel van lichamelijk welzijn. Uit een ander onderzoek blijkt dat vergiffenis een bevrijdende gave is die mensen zichzelf kunnen geven. De Heer heeft ons in onze tijd als volgt aangespoord. Daarom zeg ik u dat gij elkaar dient te vergeven. En dan maakt hij het een vereiste met de volgende woorden. Ik, de Heer, zal vergeven wie ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist alle mensen te vergeven. Een zuster die een pijnlijke echtscheiding had meegemaakt, kreeg een goed advies van haar bisschop. Laat een plek in uw hart open voor vergiffenis. En als die komt, heet die dan welkom. Voor de Amish was die er al. Want vergiffenis is een diepgeworteld element van hun godsdienstbeleving. Hun voorbeeld van vergiffenis is een verheven uiting van christelijke naastenliefde. Hier in Salt Lake in 1985 werd bisschop Stephen Christensen buiten zijn schuld wreed en zoonloos gedood door een bom die inderdaad bedoeld was hem te doden. Hij was de zoon van Mac en Joan Christensen, de man van Terry en de vader van 4 kinderen. Met toestemming van zijn ouders vertel ik wat zij ervan leerden. Na die verschrikkelijke daad werden enkele leden van de familie Christensen meedogenloos door de nieuwsmedia gevolgd. Bij een gelegenheid nam een van de familieleden dusdanig aanstoot aan inbreuk op zijn privacy dat Stephens vader, Mac, hem moest tegenhouden. Mac dacht toen...
This thing will destroy
Dit vernietigt mijn familie als we niet vergeven. Er komt geen einde aan de boosheid en haat als we die niet zelf gaan bannen uit ons leven.
Healing and peace came.
De familie kwam tot genezing en gemoedsrust toen ze de boosheid uit hun hart banden en in staat waren om de man te vergeven die hun zoon het leven had benomen. Onlangs hadden we hier in Utah 2 andere drama's waarbij blijk werd gegeven van geloof en de genezende kracht van vergiffenis. Gary Serums vrouw en kinderen lieten op kerstavond het leven toen hun wagen werd aangereden door een vrachtwagen. Maar zelf sprak hij onmiddellijk zijn vergeving en bezorgdheid uit voor de bestuurder, van wie werd beweerd dat hij dronken was. Afgelopen februari botste een auto tegen de wagen van bisschop Christopher Williams. Hij moest beslissen hoe hij zou reageren en zijn besluit was om de bestuurder die het ongeluk had veroorzaakt onvoorwaardelijk te vergeven, zodat het genezingsproces ongehinderd doorgang kon vinden. Wat kunnen wij van dergelijke gebeurtenissen leren? Wij moeten boze gevoelens herkennen en erkennen. Dat vereist nederigheid. Maar als we op onze knieën gaan en onze hemelse Vader vragen om vergevingsgezindheid, zal Hij ons helpen. De Heer eist voor ons eigen welzijn van ons dat wij alle mensen vergeven, omdat haat geestelijke groei tegenhoudt. Alleen als wij ons van haat en verbittering kunnen ontdoen, kan de Heer ons hart troost geven, net zoals Hij deed voor de Amish en de families Christensen, Seram en Williams. Natuurlijk moet onze samenleving beschermd worden tegen gewetenloze criminelen, want de barmhartigheid kan de gerechtigheid niet beroven. Bisschop Williams had het daar ook over toen hij zei, vergiffenis is een bron van kracht, maar het doet consequenties niet teniet. Als er zich tragische voorvallen voordoen, moeten we daar niet op reageren met wraakacties, maar moeten we het recht op zijn beloop laten en de kwesties vervolgens loslaten. Het is niet makkelijk om iets los te laten en voortwoekerende gevoelens van wrok uit ons hart te bannen. De Heiland heeft ons allen door zijn verzoening een heerlijk soort gemoedsrust geboden, maar die kunnen we alleen krijgen als we bereid zijn om negatieve gevoelens van boosheid, wrok en haat opzij te zetten. De verzoening brengt rust en vrede tot alle onder ons die hen vergeven die overtredingen tegen ons hebben begaan. Zelfs hen die ernstige misdaden hebben gepleegd. Laten wij eraan denken dat we moeten vergeven om vergeven te worden. Zoals het in een van mijn lievelingslofzangen staat, o vergeeft zoals ook gij wilt vergeven zijn door mij. Ik geloof met hart en ziel in de genezende kracht die wij kunnen ontvangen als wij de raad van de Heiland volgen om alle mensen te vergeven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I have felt impressed to...
Ik voelde me geïnspireerd om het over echtscheiding te hebben. Dit is een gevoelig onderwerp, want het roept zulke sterke emoties op bij de mensen die het op verschillende manieren geraakt heeft. Sommigen zien zichzelf of hun dierbaren als slachtoffers van een echtscheiding. Anderen zien zichzelf als begunstigden. Sommigen zien echtscheiding als een bewijs van mislukking. Anderen zien het als een uitweg uit een huwelijk. Maar hoe dan ook, op de een of andere manier worden de meeste gezinnen in de kerk geraakt door een echtscheiding. Maar vanuit welk standpunt u het andere onderwerp ook benadert, luister alsjeblieft terwijl ik tracht om een duidelijke uiteenzetting te geven van de gevolgen van echtscheidingen op de eeuwige familierelaties waarnaar wij streven in het kader van het evangelieplan. Ik spreek uit bezorgdheid, maar met hoop. Wij leven in een wereld waarin het hele begrip huwelijk gevaar loopt en waarin echtscheidingen heel gewoon zijn. De gedachte dat de samenleving er groot belang bij heeft om huwelijken voor het algemeen welzijn en voor het welzijn van het echtpaar en hun kinderen in stand te houden, is door velen vervangen met het idee dat het huwelijk niet meer is dan een privérelatie tussen volwassenen en dat die op initiatief van één van beiden beëindigd kan worden. Landen zonder echtscheidingswet hebben er een aangenomen en de meeste landen die echtscheiding al toestonden hebben het makkelijker gemaakt om er één aan te vragen. Helaas kan het onder de huidige echtscheidingswetten, waarbij duurzame ontwrichting voldoende is, makkelijker zijn om een huwelijksrelatie met een ongewenste partner te beëindigen dan een arbeidsrelatie met een ongewenste werknemer. Sommigen noemen een eerste huwelijk zelfs een startershuwelijk, net als een kleine woning die men gebruikt alvorens naar iets beters te verhuizen. Afzwakking van het idee dat een huwelijk permanent en kostbaar is, heeft verrijkende consequenties. Beïnvloed door de echtscheiding van hun eigen ouders of door de algemeen verbreide misvatting dat het huwelijk een blok aan het been is, dat de persoonlijke vervulling in de weg staat, mijden sommige jonge mensen het huwelijk. Velen die huwen voelen zich niet verplicht om de ander hun volledige toewijding te geven en staan klaar om bij het eerste teken van ernstige problemen op de vlucht te slaan. Daar staat tegenover dat hedendaagse profeten hebben gewaarschuwd dat het huwelijk zien als niets meer dan een contract dat men met willekeur aangaat en verbreekt bij de eerste moeilijkheid die zich voordoet. Een kwaad is dat ernstig veroordeeld dient te worden, vooral als daar kinderen onder zouden lijden. In de oudheid, en dit maakt nog steeds deel uit van de stammenwetten in sommige landen waar wij nu leden hebben, hebben mannen het recht om vanwege het minste geringste van hun vrouw te scheiden. De Heiland verwierp die onrechtvaardige verdrukking van de vrouw. Hij zei, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginnen is het niet zo geweest. Doch, ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouw, pleegt echtbreuk. En wie haar trouwt, die is weggezonden, pleegt echtbreuk. Voor het soort huwelijk dat nodig is voor de verhoging, die eeuwig van duur en goddelijk in kwaliteit is, komt echtscheiding niet in aanmerking. In de tempels van de Heer worden echtparen voor de eeuwigheid in de echt verbonden. Maar sommige huwelijken groeien niet naar dat ideaal toe. Vanwege de hardheid onze harten dwingt de Heer momenteel niet de consequenties van de celestiale norm af. Hij staat toe dat gescheiden personen hertrouwen zonder de eeuwige schandvlek die in de hogere wet genoemd wordt. Als een gescheiden lid geen ernstige overtreding heeft begaan, kan hij of zij in aanmerking komen voor een tempelaanbeveling door te voldoen aan dezelfde eisen als andere leden. Veel goede kerkleden zijn gescheiden. Ik spreek eerst tot hen. Wij weten dat velen van u onschuldige slachtoffers zijn. Dat uw voormalige partners voortdurend heilige verbonden heeft overtreden of voor langere tijd geweigerd heeft om de huwelijksplichten na te komen. Leden die zo slecht behandeld zijn, hebben kennis uit de eerste hand van omstandigheden die veel erger zijn dan een echtscheiding. Als een huwelijk dood en niet meer tot leven te wekken is, dan moet er een eind aan komen. Ik zag hier voorbeelden van in de Filipijnen. 2 dagen na een tempelhuwelijk verliet een man zijn jonge vrouw en er is al 10 jaar lang niets van hem gehoord. Een gehuwde vrouw vluchtte en vroeg in een ander land een scheiding aan, maar haar man die achterbleef is volgens de Filipijnse wet nog steeds getrouwd. Daar er geen mogelijkheden tot echtscheiding zijn in dat land, hebben de mensen die in de steek zijn gelaten geen enkele manier om hun gehuwde status te beëindigen en hun leven weer op te pakken. Wij weten dat sommigen terugkijken op een echtscheiding met spijt over hun aandeel daarin, omdat die deels of grotendeels hun fout was. Allen die een echtscheiding hebben doorgemaakt, weten hoe pijnlijk dat is. En zij hebben de genezende kracht en de hoop van de verzoening nodig. Die genezende kracht en die hoop staan hen en hun kinderen ter beschikking. Nu spreek ik tot de gehuwde leden. En vooral tot hen die misschien een echtscheiding overwegen. Ik dring er bij u en bij hen die u adviseren ernstig op aan om de realiteit onder ogen te zien dat de remedie voor de meeste huwelijksproblemen niet een echtscheiding is, maar bekering. Vaak is de oorzaak niet onverenigbaarheid van karakter, maar egoïsme. De eerste stap is niet een scheiding van tafel en bed, maar verbetering. Echtscheiding is geen universele oplossing en vaak heeft het langdurig verdriet tot gevolg. Een breed internationaal onderzoek naar de mate van geluk voor en na ingrijpende gebeurtenissen in het leven wees uit dat de meeste mensen er veel beter in slagen om zich weer gelukkig te gaan voelen na het overlijden van een huwelijkspartner dan na een echtscheiding. Huwelijkspartners die hopen dat een echtscheiding conflicten oplost, komen er vaak achter dat die er alleen maar door verergerd worden, daar de complexe gevolgen van een echtscheiding nieuwe conflicten tot gevolgen hebben, vooral als er kinderen bij zijn. Denk eerst aan de kinderen. Omdat de belangen van de kinderen door een echtscheiding losgekoppeld worden van de belangen van de ouders, zijn de kinderen de eerste slachtoffers. Wetenschappers die het gezinsleven bestuderen, vertellen ons dat de belangrijkste oorzaak van de huidige afname van het welzijn van kinderen de huidige afzwakking van het huwelijk is. Want de instabiliteit van het gezin vermindert de tijd en de moeite die ouders in kinderen investeren. Wij weten dat kinderen die na een echtscheiding door een alleenstaande ouder worden opgevoed veel meer kans maken om tot drugs en alcoholgebruik te vervallen, vrij seksueel verkeer, slechte schoolprestaties en allerlei andere vormen van slachtoffergedrag. Een echtpaar dat ernstige huwelijksproblemen heeft, zou met hun bisschop moeten praten. Aangezien hij namens de Heer als rechter optreedt, kan hij raad geven en misschien zelfs discipline toepassen die tot genezing leidt. Bisschoppen geven leden niet de raad om te scheiden. Maar ze kunnen hen wel helpen met de consequenties van hun beslissingen. In de wet van de Heer is een huwelijk, net als een mensenleven, een kostbaar, levend iets. Als ons lichaam ziek is, proberen we het te genezen. We geven het niet op. Zolang er enig vooruitzicht op verder leven is, streven we er keer op keer naar om te genezen. Dat zou ook moeten gelden voor ons huwelijk. En als we de Heer om hulp vragen, zal Hij ons helpen en genezen. Huwelijkspartners die heilig in de laatste dagen zijn, zouden alles moeten doen wat in hun vermogen ligt om hun huwelijk te redden. Ze zouden zich moeten houden aan de raad die in de boodschap van het eerste presidium in de Liahona van april 2007 voor het verdiepen van het huwelijk wordt gegeven. Om de zogenaamde onverenigbaarheid te vermijden, zouden ze elkaars beste vrienden moeten zijn, vriendelijk en attent op elkaars noden en altijd opruit om elkaar gelukkig te maken. Ze zouden de gezinsfinanciën samen moeten doen en er samen aan werken om hun verlangens naar materiële zaken te reguleren. Natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat een partner iets niet goed doet en de ander gekwetst en verdrietig wordt. Als dat gebeurt, moet degene die gekwetst is de huidige teleurstellingen afzetten tegen het goede uit het verleden en de betere vooruitzichten voor de toekomst. Koester fouten uit het verleden niet en haal niet telkens oude koeien uit de sloot. In een huwelijksrelatie is iets dat knaagt destructief. Vergeven is goddelijk. Smeek om leiding van de Geest des Heren, zodat u onbillijkheden kunt vergeven, fouten overwinnen en banden versterken. Als u aan het afglijden bent naar een huwelijk dat alleen op papier bestaat, geef elkaar dan alsjeblieft de hand. Kniel samen neer en bid om de hulp en de geneeskracht van de verzoening. Uw nederige gezamenlijke smeekbeden zullen u dichter tot de Heer en tot elkaar brengen. En het zal ertoe bijdragen om weer harmonie in uw huwelijk te krijgen. Denk eens na over deze opmerking van een wijze bisschop die veel ervaring heeft met het geven van raad aan leden met huwelijksproblemen. Over hen die uiteindelijk toch gingen scheiden, zei hij: al die paren en personen zeiden dat ze inzagen dat een echtscheiding niet goed was, maar ze hielden allemaal vol dat hun situatie anders was. Ze concentreerden zich allemaal op de fout van de partner en droegen weinig verantwoordelijkheid over hun eigen gedrag. De communicatie was sterk verminderd. Ze keken allemaal naar het verleden en waren niet bereid om de bagage van voormalig gedrag langs de kant van de weg achter te laten en verder te gaan. Soms was er sprake van ernstige zonden, maar veel vaker waren ze gewoon niet meer verliefd. En zeiden ze: hij verzoet niet meer in mijn behoeften, of ze is veranderd. Ze maakten zich allemaal zorgen om de uitwerkingen op de kinderen, maar hun conclusie was altijd: het is erger als ze ons ruziemakend om hen heen hebben. Echter, paren die zich aan de raad van de bisschop hielden en bij elkaar bleven, kregen een sterker huwelijk dan tevoren. Dat begon met hun wederzijdse toewijding aan het onderhouden van de geboden, actief blijven in de kerk, lezen in de schriften, bidden en aan hun tekortkomingen werken. Ze erkenden het belang en de kracht van de verzoening voor hun partner en henzelf. En ze waren geduldig en bereid om het telkens opnieuw te proberen, zei hij. Toen de echtparen die hij deze raad gaf zich daaraan hielden, zich bekeerden en werkten aan het redden van hun huwelijk, zag de bisschop in 100% van de gevallen dat ze tot genezing kwamen. Zelfs iemand die denkt dat zijn of haar partner de enige is die ergens schuld aan heeft, moet niet overhaast te werk gaan. Uit een onderzoek is gebleken dat er geen enkel bewijs is dat een echtscheiding of scheiding van tafel en bed volwassenen doorgaans gelukkiger maakt dan in een ongelukkig huwelijksrelatie blijven. 2 van de 3 ongelukkige getrouwde volwassenen die een echtscheiding afwezen, melden dat ze 5 jaar later een gelukkig huwelijk hadden. Een vrouw die het vele jaren uithield in een onmogelijk huwelijk totdat de kinderen waren opgegroeid, legde uit: er waren 3 partijen in ons huwelijk, mijn man en ik en de Heer. Ik zei tegen mezelf dat als 2 van ons het volhielden, we de relatie in stand konden houden. De kracht van de hoop die uit deze voorbeelden spreekt, wordt soms beloond met bekering en verbetering, maar soms ook niet. Persoonlijke omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen. We hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de keuzen van andere mensen, zelfs als ze zo'n pijnlijke uitwerking op ons hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer echtgenoten en echtgenogen zegent als zij liefdevol proberen om hun partner te helpen met ernstige problemen zoals pornografie of ander verslavend gedrag, of met de langdurige consequenties van misbruik in de kinderjaren. Wat de uitkomst ook is, en hoe moeilijk uw ervaringen ook zijn, U is beloofd dat de zegeningen van eeuwige familiebanden u niet ontzegd worden als u de Heer lief hebt, zijn geboden onthoudt en gewoon uw best doet. Toen de jonge Jacob ellende en veel smart doorstond door het gedrag van andere familieleden, verzekerde vader Lehi hem: toch kent gij de grootheid Gods en hij zal uw ellende tot uw welzijn heiligen. En zo verzekert ook de apostel Paulus ons dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Tot besluit richt ik mij nog in het kort tot hen die een huwelijk overwegen. De beste manier om een echtscheiding te voorkomen van een partner die ontrouw is tot mishandeling of kleinere geneigden, of die zijn wederhelft niet steunt, is niet met zo iemand te trouwen. Als u een geschikte partij wilt trouwen, zorg dan dat u zich goed informeert. Omgang met iemand door met hem of haar rond te hangen of door op het internet informatie uit te wisselen is geen basis voor een huwelijk. De kandidaten zouden met elkaar moeten uitgaan en vervolgens een voorzichtige, bedachtzame en grondige verkeringsperiode doormaken. Er zouden ruim voldoende gelegenheden moeten zijn om het gedrag van de aanstaande huwelijkspartner in een verscheidenheid aan omstandigheden mee te maken. Een verloofde zou zich ook zo uitgebreid mogelijk moeten informeren over de aanstaande schoonfamilie. Ondanks dit alles moeten we natuurlijk wel beseffen dat er voor een goed huwelijk geen volmaakte man of vrouw nodig is. Maar het is wel nodig dat man en vrouw samen vol toewijding naar volmaking streven. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: twee personen die aan het altaar plaatsnemen om te trouwen moeten beseffen dat het gelukkige huwelijk waar zij op hopen opoffering vereist. Dat er gedeeld moet worden en dat sommige vrijheden misschien zelfs moeten worden opgegeven. Er moet lang en hard bezuinigd worden. Kinderen kosten veel geld, tijd en zorg, maar zij brengen ook de sterkste en liefste gevoelens. Uit eigen ervaring getuig ik dat het huwelijk en het gezinsleven heerlijk zijn als ze de overeenkomstige proclamatie over het gezin gebaseerd zijn op toewijding aan de plechtige taak die de huwelijkspartners hebben om van elkaar en van hun kinderen te houden en voor elkaar en hun kinderen te zorgen en op de leringen van de Heer Jezus Christus. Ik getuig van Hem als onze Heiland. En bid in zijn naam voor allen die naar de alles overtreffende zegeningen van een eeuwige familie streven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Als onderwerp heb ik iets gekozen wat president Hinckley tijdens de Algemene Aprilconferentie van 1973 heeft gezegd. Ik was net van mijn zending terug. De wereld lag voor mij open. Zou het mij lukken om consequent de juiste keuzes te maken? Ouderling Gordon B. Hinckley vertelde dat hij met een jonge marineofficier uit Azië had gesproken. De officier was geen christen, maar tijdens zijn opleiding in de Verenigde Staten had hij de kerk leren kennen en zich laten dopen. President Hinckley vroeg de officier: de mensen in uw land zijn niet christelijk. Wat zal er gebeuren als u als christen thuiskomt en nog wel als mormoons christen? Het gezicht van de officier betrok toen hij antwoordde: mijn familie zal teleurgesteld zijn. Wat mijn toekomst en carrière betreft, zullen de meeste deuren gesloten blijven. President Hinckley vroeg: bent u bereid om zo'n hoge prijs voor het evangelie te betalen? Zijn donkere ogen vulden zich met tranen toen hij die vraag met een wedervraag beantwoordde: het is toch waar? Waarop president Hinckley antwoordde: ja, het is waar. Waarop de officier weer zei: dan doet al het andere er niet toe. In de loop der jaren heb ik over deze woorden nagedacht. Het is toch waar? Dan doet al het andere er niet toe. Aan de hand van deze uitspraak heb ik vele moeilijke zaken in het juiste perspectief kunnen zetten. We zijn in een goede zaak werkzaam. We hebben respect voor de geloofsovertuiging van onze kennissen en buren. We zijn allemaal zoons en dochters van God. We kunnen veel leren van andere gelovigen en goede mensen. Wij weten echter dat Jezus de Christus is. Hij is herrezen. In onze bedeling is het priesterschap van God door middel van de profeet Joseph Smith hersteld. Wij hebben de gave van de Heilige Geest. Het boek van Mormon is echt wat we beweren dat het is. De beloften van de tempel zijn zeker. De Heer heeft zelf aangegeven wat de unieke en buitengewone zending van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen is. Een licht voor de wereld te zijn en een boodschapper om voor hem uit de weg te bereiden, terwijl het evangelie zal voortrollen naar de einde der aarde. Het is toch waar? Dan doet al het andere er niet toe. Uiteraard zijn er voor ons allemaal wel zaken die er wel degelijk toe doen. Toen ik als 21-jarige toespraak van president Hinckley hoorde, moest ik mijn studie ernstig nemen. Moest ik een baan zoeken om mijn studie te kunnen betalen. Moest ik op de een of andere manier een jonge vrouw ervan overtuigen om met mij te trouwen. En was ik bij nog andere goede activiteiten betrokken. Hoe vinden we onze weg doorheen de vele belangrijke zaken in ons leven? Wij vereenvoudigen de dingen en we zuiveren ons perspectief. Sommige zaken zijn slecht en moeten gemeden worden. Sommige zaken zijn leuk. Sommige zaken zijn belangrijk. En sommige zaken zijn absoluut noodzakelijk. De Heiland heeft gezegd, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Geloof is niet alleen een gevoel, het is ook een beslissing. Met gebed, studie, gehoorzaamheid en verbonden ontwikkelen en versterken we ons geloof. Onze overtuiging van de Heiland en zijn hedendaagse werk wordt de krachtige lens waardoor we al het andere kunnen beoordelen. En als we ons dan in de smeltkroes van het leven bevinden, zoals Elder Oaks heeft gezegd, bezitten we de kracht om de goede weg te kiezen. President Hinckley heeft gezegd, iemand die door de grote en krachtige overtuigingen van de waarheid gemotiveerd is, disciplineert zichzelf niet omwille van de vereisten van de kerk, maar omwille van de kennis in zijn eigen hart. Worden wij voldoende gemotiveerd door de grote en krachtige overtuigingen van de waarheid? Zijn onze keuzes en we een weerspiegeling van die motivatie? Zijn we op weg om die persoon te worden die we willen worden? Het is toch waar? Dan doet al het andere er niet toe. We weten wat goed is. Enkele jaren geleden paste mijn vrouw Katie op onze kleinkinderen toen hun ouders weg waren. Onze kleinzoon van 4 gaf zijn broertje een harde duw. Nadat ze het huilende kind had getroost, sprak mijn vrouw de 4-jarige aan en vroeg, waarom heb je je broertje een duw gegeven? Hij keek zijn grootmoeder aan en antwoordde, het spijt me, oma, maar ik ben mijn KGW-ringetje kwijt en al kan ik de goede weg niet meer kiezen. We moeten wel oppassen. Excuses kunnen onze vooruitgang belemmeren. De grote en krachtige overtuigingen van de waarheid vindt men terug in het hart van de Heilige der Laatste Dagen in vele landen. Door zulk krachtig geloof wordt het koninkrijk opgebouwd. Vele jaren geleden stonden mijn vrouw en ik een moedige zuster in Frankrijk terzijde, toen haar man, die nog geen 40 was, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. De verantwoordelijkheid om haar 4 jonge kinderen alleen groot te brengen leek overweldigend. Maar 16 jaar later zijn haar 3 zoons van zending teruggekeerd en is haar dochter in de tempel verzegeld. Ik ken een broeder in Brazilië die op 16-jarige leeftijd als enige uit het gezin lid van de kerk werd. Toen het tijd was om op zending te gaan, maakten zijn ouders bezwaar. Hij hoorde helemaal niets van ze tijdens zijn zending en na zijn thuiskomst trok hij bij de bisschop in. Maar dat verhaal heeft wel een gelukkig einde. Nu heeft hij een prachtig gezin, is hij kaakchirurg en zijn ouders koesteren de hoop dat hij zijn broers in de kerk kan interesseren. Ik ken een broeder in Latijns-Amerika die na zijn doop vastbesloten was om niet alleen een eerlijke tiende te betalen, maar ook de belasting, wat zijn concurrenten niet deden. De Heer heeft hem gezegend voor zijn eerlijkheid. Veel offers worden in stilte gebracht. Teruggekeerde zendelingen die de verantwoordelijkheid van een eeuwig huwelijk niet uit de weg gaan. Rechtschapen vrouwen die graag kinderen willen en veel van hun tijd willen steken in een goede en liefdevolle opvoeding. Gezinnen die thuis zorgvuldig de media en het internet indammen om schadelijke invloeden te voorkomen. Echtparen die meer tijd vrijmaken om samen naar de tempel te gaan. Ook kinderen kunnen leren deze lens van geloof scherp te stellen. Onlangs ontmoette ik jongeren in Seoul, Zuid-Korea, die pas 's avonds laat van school thuiskomen, maar toch 5 ochtenden per week om 6 uur naar het seminarie gaan. Ik ken een 8-jarige honkbalspeler, de ster van het team, die uit eigen keus aan zijn coach uitlegde dat hij de finale niet kon spelen omdat hij op zondag werd gehouden. Veel van dergelijke geloofsdaden zijn alleen bij God bekend. Maar ze worden in de hemel vastgelegd. Het is toch waar? Dan doet al het andere er niet toe. De Heiland heeft gezegd: maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ik getuig dat het waar is en dat het er werkelijk toe doet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I love the Book of Mormon.
Ik houd van het Boek van Mormon. Er staan prachtige verhalen in voor kinderen van alle leeftijden. Maar wat nog belangrijker is, zijn er eeuwige lessen die vaak in de jeugdwerkliedjes terugkomen. Er staat bijvoorbeeld een grote les in het lied over het leger van Helaman. We zingen: wij zijn als het leger van Helaman. Wij hebben het jong al gehoord. Velen van ons hebben dat gevoel. Net als Nefi zijn we uit goede ouders geboren. Mijn boodschap is bestemd voor de leden die niet met het evangelie zijn opgegroeid, maar die waarschijnlijk wel goede ouders hadden, in tegenstelling tot het leger van Helaman, die van hun moeders hadden geleerd dat God hen zou bevrijden, bent u misschien te vergelijken met hun ouders, het volk van Ammon, die als ongelovigen waren opgegroeid. Wellicht is het verstandig om terug te blikken op het verhaal van het volk van Ammon. Zij waren lamnieten die door Ammon, Aaron en anderen in het evangelie waren onderricht. Toen ze het evangelie hadden aanvaard, werden deze lamanieten de anti-Nefilehieten genoemd en later het volk van Ammon. De zonen uit het volk van Ammon vormden het leger van Helaman, die de strijd aanging met de onbekeerlijke lamanieten. Dus de kracht van het leger van Helaman begon eigenlijk met de ouders, het volk van Ammon. Zij waren degene die eerst in de schriften het evangelie bestudeerden. Zij waren degene die de kracht van het gebed leerden kennen. En zij waren degene die verbonden met de Heer gesloten hadden en naleefden. En zoals het bij hen begon, begint het ook bij u. Als eerste lid van de kerk in uw familie bent u degene die begint met het onderrichten en versterken van de volgende generatie. Aaron, die een groot zendeling was, gebruikte de schriften om de Lamanitische koning en het volk van Ammon te onderwijzen in geloof en bekering, Jezus Christus en het plan van geluk. Het lezen en bestuderen van de schriften vormt ook tegenwoordig ons geloof, helpt ons verleidingen weerstaan en stelt ons in staat om dichter bij onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus te komen. Maar het lezen van de schriften kan voor iedereen ook moeilijk zijn. President Goyd P. Packer heeft over zijn eerste poging om in zijn tienertijd het Boek van Mormon te lezen gezegd. Hij zegt: ik sloeg het open en las. Ik, Nefi, ben geboren uit goede ouders. Het was interessant en ik kon het volgen totdat ik bij de hoofdstukken uit Jesaja kwam. Enkele maanden later besloot ik opnieuw het Boek van Mormon te lezen. Ik las: ik, Nefi, ben geboren uit goede ouders. Maar iedere keer strandde ik op de hoofdstukken van Jesaja. Uiteindelijk besloot ik dat ik gewoon zou doorlezen. En uiteraard heeft president Packer ze gelezen. Volharding is de sleutel. Iedere keer dat we in de schriften lezen, gaan onbekende woorden iets betekenen. We kunnen over helden en heldendaden lezen. We kunnen over de teder barmhartigheden van de Heer lezen. En boven alles kunnen we de liefde van God voelen. En weten dat Jezus Christus onze heiland is. Het gebed is ook een middel om geloof te ontwikkelen. Toen de Lamanitische koning wilde weten wat hij moest doen om de vreugd van het evangelie te ontvangen, bad hij tot de Heer. Ook wij hebben een belofte gekregen dat we antwoorden op onze vragen kunnen ontvangen. Stanley was een 19-jarige onderzoeker in Hongkong. Hij was enthousiast over het evangelie en wilde zich laten dopen, totdat zijn vrienden kritiek op de kerk hadden. Hij sprak met de zendelingen. Zij getuigden dat God voldoende om hem gaf en om zijn gebeden te beantwoorden. Zij moedigden hem aan om neer te knielen en onze Hemelse Vader te vragen of de leringen waar waren. Eerst sprak de ene collega een kort gebed uit en toen de andere. Toen was het Stanley aan de beurt. Na zijn nederige gebed vroegen ze hem: "Hoe voel je, Stanley?" Hij keek langzaam op en antwoordde bijna fluisterend: "Doop, doop." Uiteindelijk neemt ons geloof ook toe door het sluiten en nakomen van verbonden. Het volk van Ammon sloot een verbond dat zij liever hun eigen leven wilden geven dan het bloed van hun broederen vergieten. Als wij ons laten dopen, sluiten we een verbond en nemen we de naam van Christus op ons. Als we aan het avondmaal deelnemen, worden we aan die verbonden herinnerd. En als we die verbonden nakomen, kunnen we het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest hebben. Het is de Heilige Geest, de trooster, die ons alles leert. Een zuster in Mexico was 16 jaar toen de zendelingen bij haar aan de deur kwamen. En ze zegt dat toen zij met de Geest onderwezen, het leek of zij de blinddoek van mijn ogen haalde. Of de Heer mijn verstand verhelderde. Het woord van God en mijn gebeden kreeg ik. Door het woord van God en mijn gebeden kreeg ik de kracht om mijn volgende beproeving, mijn vader, onder ogen te zien. Toen mijn familie mij verwierp omdat ik me wilde laten dopen, werd ik gesterkt door de Geest van de Heer met de fluistering: "Hou vol, ga door. Enkele familieleden zullen lid van de kerk worden." Niet alleen het volk van Ammon is door de schriften, het gebed en het sluiten van verbonden geholpen, maar ook veel mensen die niet met het evangelie zijn groot opgegroeid, zoals ik. Hoewel ik door goede ouders ben opgevoed, ben ik thuis niet in het evangelie onderwezen. Maar mijn ouders hebben me wel goede normen en waarden bijgebracht. Ik weet nog dat mijn vader me met mijn eerste toespraak in de kerk heeft geholpen, hoewel hij geen lid was. Het onderwerp was eerlijkheid en in plaats van het 13e geloofsartikel gebruikten we het voorbeeld van een man die eerlijke Jan werd genoemd. Ik was voor mijn evangelieonderricht afhankelijk van jeugdwerkleerkrachten, jonge vrouwleidsters en priesterschapleiders. Toen ik 7 was, leerden mijn jeugdwerkleerkrachten ons bidden. En ik wilde bidden. Ze vertelden ons over de wet van tienden. En ik wilde tienden betalen. Ze vertelden ons over vasten. En omdat ik pas 7 was, wilde ik niet vasten. Maar toen ze ons over de doop vertelden, wilde ik graag gedoopt worden. Ik ben dankbaar voor mijn goede ouders die mijn beslissing gesteund hebben en die later ook lid van de kerk zijn geworden. Het volk van Ammon leefde het evangelie na en zij waren onwrikbaar in geloof aangaande Christus, zelfs tot het einde. Het is met hen begonnen en het begint met ons. Als eerste lid van de kerk dat een getuigenis heeft ontvangen, hebben we nu de verantwoordelijkheid om onze kinderen te onderwijzen. We moeten ze thuis en in ons klaslokaal onderwijzen. We moeten ze vanuit de schriften in het woord van God onderrichten. We moeten ze de kracht van het gebed bijbrengen. En we moeten ze laten weten welke zegeningen ze kunnen ontvangen als ze hun verbonden naleven. En als wij ze onderwijzen, zullen zij kunnen zeggen: wij zijn als het leger van Heleman. Wij hebben het jong al gehoord. Eens gaan wij voor de heiland op zending en leren de wereld zijn woord. In de naam van Jezus Christus, amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Hoog op der bergen kruin, lofzang 5. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Glenn L. Pacey van de 70 en ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt daarna For he shall give his angels to watch over thee. Daarna When faith endures. Nu zingen we alles samen.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Enige tijd geleden had ik een leuk gesprek met een indrukwekkende vrouw van 16. Ik kwam erachter dat zij het enige lid van de kerk was op haar hele school. Ik vroeg haar: wat vind je het moeilijkst als enig lid van de kerk? Ze dacht even na en zei toen heel scherpzinnig: iets geloven wat waar is, hoewel alle anderen geloven dat het niet waar is. En weten dat iets verkeerd is, hoewel alle anderen geloven dat het juist is. Ik stel daar nog een vraag. Weet je dat Joseph Smith een profeet van God is? Haar antwoord luidde: ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Vanochtend wil ik alle jongeren van de kerk vragen: weet je het? Ik was 11 jaar toen ik voor het eerst besefte dat ik een getuigenis had. Ik was met mijn ouders op Temple Square in Salt Lake City. Ik vond het leuk om alles wat gratis was te verzamelen. En daar was ik heel bedreven in. Ik vroeg: is dit gratis? Als het antwoord bevestigend was, strak ik mijn 11-jarige hand uit en zei: dank u wel. Is dat ook gratis? Dank u wel. Soms was het antwoord: nee, het spijt me. Die kostte 5 cent. Onverschrokken liet ik dan mijn hoofd zakken en zei ik heel teleurgesteld: oh, ik wil die brochure zo graag lezen. Maar ik heb geen geld. Dank u wel. Het lukte altijd. Maar de waarheid is dat ik ze nooit las. Ik verzamelde ze alleen maar. Maar toen ik enige tijd later alleen in onze Chevrolet uit 1948 op mijn ouders zat te wachten, verveelde ik me stierlijk. Wanhopig keek ik naast me naar alle gratis spullen die ik had verzameld. Ik pakte een brochure met de titel Joseph Smith vertelt zijn eigen verhaal en begon te lezen. Het verhaal boeide me en ik voelde me blij. Toen ik het uit had, zag ik mezelf in de achteruitkijkspiegel en tot mijn verbazing huilde ik. Dat begreep ik toen niet, maar nu wel. Ik had de invloed van de geest gevoeld. Mijn ouders waren er niet, mijn zus was er niet, mijn jeugdwerkleerkracht was er niet. Het was alleen de Heilige Geest die bij me was. Nu, dat kan jullie ook overkomen. En waarschijnlijk is zo al iets je al overkomen. Als je met het evangelie bent opgegroeid en naar een getuigenis verlangt, ga je misschien op zoek naar een spectaculair geestelijk gevoel dat je nog nooit hebt gevoeld. Jullie hebben waarschijnlijk wel eens het getuigenis van een bekeerling gehoord en je afgevraagd of je iets mist. Een van de redenen waarom het in hun ogen zo spectaculair is, is dat het nieuw is. Jullie hebben je hele leven dezelfde gevoelens gehad tijdens gezinsavonden, jeugdgetuigenisdiensten, het seminarie, schriftstudie en op vele andere momenten. Onze zendelingen leren hoe ze onderzoekers kunnen helpen herkennen wanneer ze de geest voelen. Ik kan me veel momenten herinneren waarop ik midden in een intens geestelijk gesprek gezegd heb: laten we even stoppen en bespreken wat je op dit moment voelt. Je hebt het gevoel dat wij je herinneren aan zaken die je bent vergeten. Je voelt dat we de waarheid spreken. Je hebt een vredegevoel. Je voelt de Heilige Geest. Ik herinner me nog goed dat ik een zeer intelligente vrouw les gaf die alles verstandelijk moest begrijpen voordat ze het kon aanvaarden. Maar uiteindelijk hoorden we haar zeggen: ik kan deze gevoelens niet langer ontkennen. Ze werd lid van de kerk en was de volgende jaren erg gelukkig, maar langzamerhand kwamen haar intellectuele twijfels terug en uiteindelijk ging ze niet meer naar de kerk. Na 15 jaar kwam ze ons gezin bezoeken. We namen haar mee naar Temple Square. Toen we in het bezoekerscentrum naar het beeld van de heiland liepen, bleef ze even staan en zei met tranen in haar ogen: daar komt dat gevoel weer. Mijn hart verlangt naar wat mijn verstand niet kan accepteren. Als je het eenmaal hebt gevoeld, kun je het nooit meer vergeten. Wie al op jonge leeftijd aan geestelijke ervaring wordt blootgesteld, zal een geestelijk getuigenis ontvangen. Als ouders en leiders kunnen we er goed voor zorgen dat jullie de regels en de geboden begrijpen. Maar we moeten misschien beter ons best doen om ervoor te zorgen dat jullie een getuigenis van de beginselen en leer ontvangen. Wellicht moeten we vaker even stilstaan en jullie helpen bij het herkennen van de geest. Als je die gevoelens eenmaal leert kennen, zal je geloof toenemen. Dan zul je merken dat een geestelijk zesde zintuig hebt ontwikkeld dat niet misleid kan worden. Toen ik 11 was, wist ik dat Joseph Smith een profeet van God was. Ik heb geen stem gehoord, engelen gezien of iets dergelijks. Maar wat ik voelde was veel zekerder. Mijn geestelijke zintuig was geraakt. Ik voelde me opgetogen vanuit het binnenste van mijn wezen. En dat wezen is beschermd tegen alle misleidingen. Het geestelijke gevoel kan alleen door de Heilige Geest geactiveerd worden. Wat voor gevoelens horen er bij dat geestelijke getuigenis? Het is net zo moeilijk te beschrijven als de geur van een roos, het lied van een vogel of de pracht van een landschap. Maar toch herken je het als je het voelt. In de schriften staan enkele voorbeelden van die gevoelens. Voorwaar, ik zeg u, ik zal u van mijn geest meedelen die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. Dan zult gij weten. Soms is het gevoel net een herinnering. We hebben het evangelie eerst in onze hemelse thuis leren kennen. We zijn met een sluier van vergetelheid naar deze aarde gekomen. En toch zijn die sluimerende herinneringen in onze geest aanwezig. De Heilige Geest kan de sluier voor ons openen en die herinneringen ophalen. Mijn reactie op een schijnbaar nieuwe waarheid is vaak: oh ja, dat herinner ik mij. De trooster, de Heilige Geest, zal u alles te binnen brengen. Mijn jonge broeders en zusters, ik moedig jullie aan om mijn woord te beproeven. Zullen jullie het verhaal van Joseph Smith lezen en erover bidden? Het is geweldig om te weten dat het waar is. Want dan weet je ook dat God de Vader en Jezus Christus leven en aan het hoofd van deze kerk staan. Ik weet dat sinds ik 11 was. En nu sta ik voor jullie als geordende getuige van Jezus Christus en getuig ik van de waarheid. Ik getuig ook dat de Heer wil dat jullie weten dat het waar is. En Hij zal de waarheid ervan aan jullie openbaren door de macht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My brothers and sisters,
broeders en zusters, de Heilige Bijbel is een wonder. Het is een wonder dat 4000 jaar aan geestelijke en wereldlijke geschiedenis in de Bijbel door profeten en apostelen en geïnspireerde geestelijken is vastgelegd en behouden. Het is een wonder dat we de krachtige leerstellingen, beginselen, poëzie en verhalen in de Bijbel hebben. Maar het is vooral een prachtig wonder dat een relaas van het leven, de bediening en de leringen van Jezus, ondanks de middeleeuwen en ontelbare oorlogen in verschillende tijdperken zijn behouden. Zodat wij die nu tot onze beschikking staan. Het is een wonder dat de Bijbel letterlijk de bekerende en genezende geest van Christus bevat, die eeuwenlang het hart van mensen heeft aangeraakt en ze ertoe geleid heeft om te bidden, de goede weg te kiezen en hun heiland te vinden. De Heilige Bijbel is een goede betiteling, Het boek is heilig omdat het waarheden verkondigt, omdat de geest van ons ontroert, omdat het ons leert dat wij God moeten kennen en zijn omgang met de mens moeten begrijpen. En heilig omdat het door het hele boek heen van de Heer Jezus Christus getuigt. Abraham Lincoln heeft over de Bijbel gezegd: dit geweldige boek is de beste gave die God de mens heeft gegeven. Al het goede dat de Heiland de wereld heeft gegeven is door middel van dat boek kenbaar gemaakt. Zonder de Bijbel zouden we het goede niet van het kwade kunnen onderscheiden. Het is geen toeval dat we de Bijbel hebben. Rechtschapen mensen zijn door de geest geïnspireerd om zowel de heilige gebeurtenissen op te schrijven die ze hadden gezien als de geïnspireerde woorden die ze hadden gehoord en gesproken. Andere toegewijde mensen zijn geïnspireerd om deze verslagen te beschermen. Mannen als John Wycliffe, de moedige William Tyndale en Johannes Gutenberg werden ondanks veel tegenwerking geïnspireerd om de Bijbel te vertalen in een taal die de mensen konden verstaan en te publiceren in een boek dat de mensen konden lezen. Ik geloof dat zelfs de geleerden van koning Jacobus I bij hun vertaalwerk geïnspireerd zijn. De middeleeuwen waren duister omdat het licht van het evangelie voor de mensen verborgen was. Ze hadden geen apostelen of profeten en ze hadden geen toegang tot de Bijbel. De geestelijken hielden de schriften geheim, voor en weg van de mensen. We zijn veel dank verschuldigd aan moedige martelaars en hervormers als Maarten Luther, Johannes Calvijn en John Huss, die godsdienstvrijheid en toegang tot heilige boeken eisten. William Tyndale gaf zijn leven omdat hij in de kracht van de Bijbel geloofde. Hij zei: het ligt in de aard van Gods woord dat wie het ook leest of hoort, onmiddellijk van dag tot dag beter begint te worden, totdat hij een volmaakt mens is.
Honest, diligent study of the Bible.
Als we de Bijbel oprecht en ijverig bestuderen, worden we betere mensen. En we mogen nooit de talrijke martelaars vergeten die de kracht ervan kenden en hun leven ervoor gaven. Zodat wij door de woorden het pad naar eeuwige zegen en vrede in het koninkrijk van onze hemelse Vader kunnen vinden. Hoewel deze christelijke hervormers het over veel beginselen eens waren, verschilden ze uiteindelijk van mening over veel leerstellige kwesties. Dat resulteerde in de organisatie van veel christelijke kerkgenootschappen. Roger Wilms, een voorvechter van godsdienstvrijheid, schreef: er is geen officieel gevestigde kerk van Christus op aarde. Nog is iemand bevoegd om enige kerkelijke verordening te bedienen. Nog is dat mogelijk totdat er een nieuwe apostelen worden gestuurd door het grote hoofd van de kerk, naar wiens komst ik uitzie. Tientallen miljoenen mensen zijn in God en Jezus Christus gaan geloven en zijn in de Bijbel op zoek gegaan naar waarheid. Velen van hen hadden niets anders dan de Bijbel om hun geloof te voeden en te leiden. Door de inspanningen van de hervormers is de Bijbel een algemeen bezit geworden. Het woord van God werd bij de open haard van de armen en de rijken gelezen. Miljoenen gezinnen zijn bij elkaar gekomen om door middel van hun Bijbelstudie de kerk van Jezus Christus te vinden. Een van die gezinnen was in het begin van de 19e eeuw het gezin van Joseph Smith Jr. in de staat van New York. Een van zijn zoons was Joseph Smith Jr., die de Bijbel bestudeerde omdat hij wilde weten welke van de vele kerkgenootschappen de kerk van Jezus Christus was. Door enkele woorden in de Bijbel werd hij ertoe bewogen om aan God meer geestelijk licht en kennis te vragen. Vastbesloten om de wijsheid te vinden die in de Heilige Schriften werd beloofd, knielde Joseph in het voorjaar van 1820 nederig neer. Wat een licht en waarheid kreeg hij die dag, toen hij het prachtige visioen van God, de Vader en de Heer Jezus Christus ontving. En opnieuw had God een profeet geroepen, zoals hij in de tijd van Noach, Abraham en Mozes had gedaan. Wij moeten heel dankbaar zijn voor de Bijbel. Wij leren daarin niet alleen over het leven, de beginselen en de leringen van Christus, maar ook over zijn kerk en zijn priesterschap en over de organisatie die hij heeft gevestigd in het midden des tijds en die hij de kerk van Jezus Christus heeft genoemd. Wij geloven in die kerk. En wij geloven dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen diezelfde kerk is, volledig op aarde hersteld, met dezelfde organisatie en hetzelfde priesterschap. Zonder de Bijbel zouden we niet van zijn kerk hebben afgeweten en zouden we nu niet de volheid van zijn evangelie hebben. Ik houd van de Bijbel. Ik houd van de leringen, de lessen en de geest daarin. Ik houd van de boeiende, diepzinnige verhalen en van de grote profeten die van de komst van Christus getuigen. Ik houd van de apostolische reizen, de wonderen en de brieven van Paulus. Bovenal houd ik van de ooggetuigenverslagen, van de woorden, het voorbeeld en de verzoening van onze heiland Jezus Christus. Ik houd van het perspectief en de gemoedsrust die van het lezen van de Bijbel uitgaat. Broeders en zusters, ik weet zeker dat velen van u andere mensen hebben horen zeggen dat Mormonen geen christenen zijn omdat ze hun eigen Bijbel hebben. Het Boek van Mormon. Tegen een ieder die dit misverstand gelooft, zeggen we dat we in de Heer Jezus Christus geloven als onze heiland, als de oorzaak van ons eeuwig heil en dat wij de Bijbel geloven, respecteren en liefhebben. We hebben nog meer heilige schrift, zoals het Boek van Mormon, dat de Bijbel bevestigt, maar nooit verdrinkt of vervangt. Jezus heeft gezegd, onderzoek de schriften, want deze zijn het welke van mij getuigen. Deze woorden geven inzicht en inspiratie aan iedereen die oprecht de waarheid over Jezus Christus wil weten en begrijpen. De schriften staan vol met geschiedenis, leerstellingen, verhalen, toespraken en getuigenissen, die uiteindelijk allemaal zijn gericht op de eeuwige Christus en zijn stoffelijke en geestelijke zending voor de kinderen van onze hemelse Vader. Leden van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen geloven dat elk van God ingegeven schriftwoord nuttig is. Wij houden van de Bijbel en de andere schriften. Dat is wellicht verrassend voor de mensen die niet weten dat wij in de Bijbel als het geopenbaarde woord van God geloven. De Bijbel is een van de pijlers van onze godsdienst, een krachtig getuigenis van de heiland en de zich voortzettende invloed in het leven van hen die hem aanbidden en volgen. Hoe meer we de Bijbel lezen en bestuderen, hoe beter we de leerstellige fundering van het herstelde evangelie van Jezus Christus begrijpen. We gaan houden van de schriften waar we tijd aan besteden. Misschien moeten we meer balans in onze studie aanbrengen, zodat we alle schriftuur liefhebben en begrijpen. Ik wil vooral de jonge mensen aanmoedigen om de Bijbel niet met een korreltje zout te nemen. Het is het heilige verslag van het leven van onze heiland. De Bijbel heeft honderden bladzijden meer dan al onze andere schriften bij elkaar. Het boek is het fundament van het christendom. We kritiseren of kleineren het geloof van anderen niet. Als christenen is het onze grote verantwoordelijkheid om alles wat God heeft geopenbaard bekend te maken aan al zijn zoons en dochters. Wie lid van de kerk worden, geven hun geloof in de Bijbel niet op. Zij bekrachtigen het. Het Boek van Mormon verzwakt, verkleint of bagatelliseert de Bijbel niet. Daarentegen verheft, vergroot en verprijst het de Bijbel. De Bijbel en het Boek van Mormon spreken elkaar niet tegen. Het Boek van Mormon getuigt van de Bijbel en samen getuigen ze van Christus. Het Eerste Testament van Christus is het Oude Testament in de Bijbel, waarin de komst van de Heiland, zijn volmaakte leven en zijn verlossende verzoening geprofeteerd worden. Het Tweede Testament van Christus is het Nieuwe Testament in de Bijbel, met daarin zijn geboorte, zijn leven, zijn bediening, zijn evangelie, zijn kerk, zijn verzoening, zijn opstanding en de getuigenissen van zijn apostelen. Het Derde Testament van Christus is het Boek van Mormon, waarin ook de komst van Christus wordt verzegd, waarin het verslag in de Bijbel van zijn verzoening wordt bevestigd en waarin de Heer het westelijke halfrond van de aarde bezoekt. De ondertitel van het Boek van Mormon, de verduidelijkende verklaring die op de kaft van ieder exemplaar staat, luidt: eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Al deze drie testamenten maken deel uit van het grote ondeelbare geheel van het geopenbaarde woord van de Heer aan zijn kinderen. Ze bevatten de woorden van Christus, waarin wij ons behoren te vergasten om voor het eeuwige leven in aanmerking te komen. Wie denkt dat één deel belangrijker is of meer waarheid bevat dan de andere delen, loopt gedeelten van de schoonheid en volheid van de oude schriften mis. En wie denkt dat de leden van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen niet in Jezus Christus of de Bijbel geloven, moet de tijd nemen om de kerk, de betekenis van haar naam en de kracht van haar boodschap te leren begrijpen. Ik ben verbaasd over de mensen die vraagtekens plaatsen bij ons geloof in de Bijbel en onze positie als christenen. De naam van de kerk is de kerk van Jezus Christus. Gedurende onze laatste algemene conferentie die in dit gebouw werd gehouden, hebben onze kerkleiders bijna 200 keer uit de Bijbel geciteerd. Deze kerk is georganiseerd en functioneert als de kerk die Christus en zijn apostelen in het Nieuwe Testament hebben gevestigd. Hier op het podium zitten de profeet en de apostelen van de Heer Jezus Christus. Ik getuig plechtig dat wij oprecht en volledig in de Heer en Heiland Jezus Christus geloven en in zijn geopenbaarde woord in de Bijbel. Wij geloven niet alleen in de Bijbel, we streven er ook naar om de leringen erin na te leven en de boodschap erin te verkondigen. De boodschap van onze zendelingen is Christus, zijn evangelie en zijn verzoening. En die boodschap staat in de schriften. We zeggen tegen alle mensen: wij bieden u onze liefde aan en nodigen u van harte uit. Laten we elkaar deelgenoot maken van alles wat God heeft geopenbaard. Broeders en zusters, mogen wij de kracht van de Bijbel beter waarderen en begrijpen. En mogen wij de mensen
to accept Jesus Christ as our Savior. May God grant us
van deze dingen
is my humble prayer.
Van deze dingen getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh, My beloved brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik vanmorgen tot u mag spreken. Ik dank u allen dat u voor mij bidt. Dat waardeer ik ten zeerste. In mijn 49 jaar als algemeen autoriteit heb ik al meer dan 200 keer in de algemene conferentie gesproken. Ik ben nu 96 jaar. De wind waait en ik heb het gevoel dat ik het laatste blad aan de boom ben. Maar mijn gezondheid is eigenlijk vrij goed, ondanks alle geruchten. Vaardige artsen en verpleegkundigen houden me staande. En wellicht zullen sommigen van u eerder moeten gaan dan ik. Maar met mijn leeftijd in gedachten wil ik u graag mijn getuigenis geven van de fundamentele waarheden van dit werk. Ik geef toe dat ik niet alles weet, maar sommige dingen weet ik zeker. Vandaag wil ik spreken over wat ik met zekerheid weet. Toen keizer Constantijn tot het christendom werd bekeerd, werd hij zich bewust van de verdeeldheid die er bestond onder de geestelijken over de aard van de godheid. In een poging om dat probleem uit de wereld te helpen, riep hij in het jaar 325 de vooraanstaande geestelijken van zijn tijd in Nicea bij elkaar. Ze kregen allemaal de kans om hun mening te geven. Maar de oneenigheid nam alleen maar toe. Toen ze het niet eens konden worden, werd er een compromis gesloten. Dat werd de geloofsbelijdenis van Nicea. En grondbeginselen daarvan worden door de meeste christelijke aanhangers aanvaard. Dat kan ik niet begrijpen. Volgens mij is die geloofsbelijdenis verwarrend. Wat ben ik dankbaar dat wij in deze kerk niet afhankelijk zijn van menselijke uiteenzettingen over de aard van de godheid. Onze kennis is rechtstreeks afkomstig van de persoonlijke ervaring van Joseph Smith, die als jonge man met God, de eeuwige Vader, en zijn geliefde zoon, de herrezen Heer, sprak. Hij knielde in hun aanwezigheid neer. Hij hoorde hun stem en gaf daar gehoor aan. Allebei waren ze een afzonderlijk persoon. Het was niet zo vreemd dat hij tegen zijn moeder zei dat hij erachter was gekomen dat haar kerk niet waar was. Aldus is ons geloof in de eeuwige Vader een van de belangrijkste leerstellingen van deze kerk. Hij is een echt individueel wezen. Hij is de grote heerser van het heelal. Maar hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Wij bidden tot hem. Zulke gebeden zijn gesprekken tussen God en de mens. Ik ben ervan overtuigd dat hij onze gebeden hoort en verhoort. Dat kan ik niet ontkennen. Hij heeft zoveel van mijn gebeden beantwoord. Alma zei tegen zijn zoon Heleman: raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer gij u des nachts nederlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren, opdat hij over u zal waken in uw slaap. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn jegens God. En indien gij die dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Mijn tweede grote zekerheid is ook terug te voeren tot dat visioen van de profeet Joseph Smith. Namelijk dat Jezus leeft. Hij is de levende Christus. Hij is de Jehovah van het Oude Testament en de Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn vader heeft hij de aarde geschapen. Het evangelie van Johannes begint met deze opmerkelijke woorden. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Let vooral op het laatste vers. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Hij was de grote schepper. Het was zijn vinger die de geboden op de berg schreef. Hij was het die zijn koninklijk paleis in de hemel achterliet, om naar de aarde te komen en onder erbarmelijke omstandigheden geboren te worden. Gedurende zijn korte zending genas hij de zieken, liet hij de blinden zien, wekte hij de doden op en berispte hij de schriftgeleerden en fariseer. Hij was de enige volmaakte man die ooit op aarde is geweest. Dit alles maakt deel uit van het plan van zijn vader. In de hof van Gethsemane was zijn leed zo groot dat hij bloeddruppels zweette toen hij met zijn vader sprak. Maar dat alles maakte deel uit van zijn grote zoenoffer. Hij werd gevangen genomen en voor Pilatus gebracht, waar de menigte om zijn dood riep. Hij droeg zijn eigen moordwapen, het kruis. Op Golgotha gaf hij zijn leven en riep hij uit: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Zijn lichaam werd voorzichtig in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. Maar 3 dagen later, op die eerste paasmorgen, was het graf leeg. Maria van Magdala sprak tot hem en hij sprak tot haar. Hij verscheen aan zijn apostelen. Hij liep met 2 vreemdelingen op de weg naar Emmaüs. En er wordt gezegd dat hij door zo'n 500 anderen gezien werd. Hij zei: Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden, en ze zullen naar mijn stem horen, en het zal worden 1 kudde, 1 herder. Dienovereenkomstig verscheen hij aan de mensen die zich in het land Overvloed op het westelijke halfrond hadden verzameld. Daar onderwees hij de mensen, zoals hij in de oude wereld had gedaan. Dat staat allemaal in het Boek van Mormon opgetekend, wat eveneens een testament aangaande de goddelijke aard van onze Heer is. Kort samengevat, zijn hij en zijn vader aan de jonge Jozef verschenen, waarbij de vader zijn zoon introduceerde met de woorden: Dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Het volgende waar ik zeker van ben en waarvan ik mijn getuigenis geef, is de verzoening van de Heer Jezus Christus. Zonder die verzoening is het leven zinloos. De verzoening is de sluitsteen in de boog van ons bestaan. Het bevestigt dat we leefden voordat we op aarde geboren werden. Het sterfelijk leven is slechts een springplank naar een glorierijker bestaan hierna. Het verdriet over de dood wordt verzacht door de belofte van de opstanding. We zouden geen kerstmis hebben als er geen Pasen was. Nu wil ik het hebben over de grote zekerheden die we door de herstelling van het evangelie van Jezus Christus hebben ontvangen. Zoals de herstelling van het priesterschap, ofwel het gezag van de mens om in de naam van God te spreken. Het priesterschap bestaat uit 2 onderdelen. Het lagere, ofwel het Aaronisch priesterschap, is door Johannes de Doper hersteld. Het hogere, ofwel het Melchizedeks priesterschap, is door Petrus, Jacobus en Johannes hersteld. Toen het Aaronisch priesterschap werd hersteld, legde de herrezen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Joseph Smith en Oliver Cowdery en zei: aan u, mijn mededienstknechten, verleem ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. President Wilford Woodruff heeft op hoge leeftijd tegen de jonge mannen van de kerk het volgende gezegd: ik wil heel duidelijk stellen dat het niets uitmaakt of iemand priester of apostel is, zolang hij zijn roeping maar groot maakt. Een priester heeft de sleutels van de bediening van engelen. Ik heb in mijn leven, mijn hele leven, als apostel, als zeventiger of als ouderling, nooit meer bescherming van de Heer genoten dan toen ik het ambt van priester droeg. Het Melchizedeks of hogere priesterschap stelt mannen in staat om anderen de handen op te leggen en een zegen te geven. Zij zegenen de zieken. Jacobus heeft in het Nieuwe Testament gezegd: is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. Tot slot wil ik de zegeningen van het huis des Heren noemen, die uit de herstelling van het oude evangelie zijn voortgekomen. Deze tempels, waarvan we de afgelopen jaren veel hebben gebouwd, bieden zegeningen die nergens anders te verkrijgen zijn. Alles wat in die heilige gebouwen plaatsvindt, heeft met de eeuwige aard van de mens te maken. Mannen, vrouwen en kinderen worden voor eeuwig als gezin aan elkaar verzegeld. Het huwelijk is niet tot de dood ontscheidt, het is voor eeuwig, als de betrokkenen die zegen waardig zijn. Het meest opmerkelijk is de bevoegdheid om plaatsvervangend werk in het huis des Heren te verrichten. Er worden verordeningen verricht voor de doden die tijdens hun leven niet de kans hebben gehad om die te ontvangen. Ik hoorde onlangs het volgende over een weduwe in Idaho Falls. In een periode van 15 jaar heeft zij in de Idaho Falls tempel plaatsvervangend werk voor 20.000 mensen gedaan. Op een vrijdag had ze de 20.000ste begiftiging voltooid en op zaterdag deed ze er weer 5. Een week later overleed ze. Kijk eens wat deze ene vrouw gedaan heeft. Ze heeft plaatsvervangend tempelwerk verricht voor net zoveel mensen als er hier vanmorgen in het conferentiecentrum zitten. Bedenk eens hoe zij aan de andere kant is ontvangen. Mijn broeders en zusters, dat is mijn getuigenis dat ik u plechtig geef. God zegen u, elke van u trouwe heiligen der laatste dagen. Het is mijn nederig gebed dat u thuis vrede en liefde zult hebben, door geloof en gebed geleid zult worden bij alles wat u onderneemt. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Wij danken het tabernakelkoor voor de prachtige muziek die zij deze morgen gebracht hebben. Ook danken we iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen. Nu zingt het koor: O mijn Vader, Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Won Yong-ko van de 70. De slotbijeenkomst van deze conferentie begint vanmiddag om 2:00 Amerikaanse zomertijd.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar voor deze wonderlijke conferentie die we hebben genoten. De geest die we gevoeld hebben, de getuigenissen die we gehoord hebben. In bijzonder van onze geliefde profeet en de anderen. Zegen ons dat we de dingen die we gehoord hebben in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Zegen onze leiders voortdurend. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference.
Dit was een uitzending van de 177ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.